Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom in deze magneetgemeenschap. Ook aan degenen die deze dienst later zullen beluisteren. En een bijzonder welkom aan de heer René Bakker uit Delft, die onze voorganger zal zijn vandaag. En aan Suzanne, die weer achter de piano zit. Fijn dat u weer bent. De bloemen van deze samenkomst die gaan met onze hartelijke groeten naar Nella van Balen, want we zijn blij dat je er weer bent in gezondheid. De collecte, de eerste die is bestemd voor de onkosten. En de tweede collecte, die willen we graag besteden aan de allerarmste mensen in Congo die medische hulp hard nodig hebben en daar zelf geen geld voor hebben. Onze plaatsgenoot Aad Verduin, die zet zich hier vanuit de stichting De Zaaier voor in. Dat heeft u kunnen lezen in de zondagsbrief. Aanstaande woensdag 6 december wordt de laatste avond over de eindtijd gehouden. Deze avond zal in het teken staan van de verwachting van het duizendjarig vredesrijk en die zal worden gehouden bij Firma van Dijk. Iedereen die nog wil aansluiten, die is welkom. Aanvang 8 uur. Ik wil u er ook nog op wijzen dat de blauwe doos daar weer staat op de tafel. Hierin kunt u de ingevulde formulieren deponeren voor de actie Kerkbalans en ook de inschrijf- en overschrijvingsformulieren. Mocht u er niet helemaal uitkomen met het invullen van het formulier, kunt u allemaal altijd iemand van de voorbereidingsgroep even aanschieten. Het gebedsteam waar u naar de samenkomst naartoe kunt, dat bestaat vandaag uit Jaap en Jopie van Woerden. Die zitten hier vooraan na de dienst. En het is vandaag eerst advent, dus we gaan de eerste kaars aansteken. En we horen daar een bijpassend gedichtje bij van Eva Doelman.
Een wereld vol van donker wacht op een spoor van licht. Vanuit de hemel vonkt er een ster, een goed bericht. De kaars die wij ontbranden wijst ons het lichtend spoor. Hier en in alle landen breekt Gods bevrijding door.
Dankjewel Eva. We gaan nu zingen uit het nieuwe liedboek, het lied 78, de versen 1 en 2. Ik wens u allemaal een gezegende samenkomst.
Thank you. Goedemorgen. Laten we in stilte naderen tot onze God. Dank u wel, Heer, dat we u alles kunnen zeggen. Dat we uw kinderen mogen zijn. En dat we hier zijn om u en elkaar te ontmoeten. En we groeten elkaar dan ook met de woorden: genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Er staat: we gaan zitten, maar u mag ook blijven staan. We gaan nu 3 liederen zingen. Een lied om vergeving, een lied van aanbidding en een lied waarin we eigenlijk getuigen dat we geloven dat de Heilige Geest bij ons is.
Thank you. U heeft in de zondagsbrief kunnen lezen dat we vandaag met de kinderen aan een project gaan werken, het Adventsproject. En ons project heet Uitkijken naar het licht. En we gaan daar elke week met de kinderen mee aan de slag. En ook elke week zullen we al een kerstlied, een kinderkerstlied zingen. Om de kinderen alvast mee te nemen naar het kerstfeest. En normaal gesproken doen we altijd nadat we een kindermoment hebben gehad of kinderdienst hebben gehad, gaan we iets vertellen. Nu doen we het vooraf deze komende weken. En volgens mij, als u achterom kijkt allemaal, dan ziet u denk ik wel iemand aankomen lopen. Maar goed, volgens mij, ik ben er echt voorbij gevlogen. Maar goed, ik zoek mijn cameraman. Eens even kijken waar mijn cameraman is. Oh, daar komt hij al. Nou, goed dat je erbij bent. Want wij maken vandaag een programma. En ik zal dat even in de camera vertellen natuurlijk. Wij maken vandaag een programma en dat heet Hart in Nederland. En ik ben de verslaggever. En ik heet Mien. Mijn naam is Mien en ik ben de verslaggever van Hart in Nederland. En wij zijn vandaag in het plaatsje Ergenshuizen. En wij lopen vandaag ook in de Kerkstraat. En in die Kerkstraat gaan wij kijken of mensen al iets doen aan de voorbereiding van het kerstfeest. Dus ik ben heel benieuwd of we al iets kunnen zien hier in Ergenshuizen. En ik zie al heel veel om me heen, de voorbereiding voor kerst. Al heel veel versieringen. Maar ik ga ook eens even ergens aanbellen. Kijken of er open gedaan wordt. Goedemorgen! Ik ben Mien van het programma Hart in Nederland. En ik kom eigenlijk een programma maken over kerstfeest. Wat we doen aan de voorbereiding voor kerstfeest. En nou vraag ik me eigenlijk af, uw deur is nog kaal. Wat doet u nou aan de voorbereiding voor kerstfeest?
Wat een gedoe allemaal. Ik heb helemaal geen zin in het kerstfeest. Met al die lichtjes en vrolijke mensen. Kijk eens om me heen. Is dit om vrolijk van te worden? Ik ben vreselijk bezorgd om deze wereld. En ook een klein beetje verdrietig.
Nou zeg, dat is ook wat. Deze deur doet helemaal niks, deze mevrouw. Geen kerstfeest hier. Dat is toch jammer. Ik ga kijken of ik u kan helpen. Kijk eens even. U krijgt van mij alvast een takje groen. En dat takje groen, daar kunt u misschien zelf een krans van maken. Hoeft u in ieder geval niet naar de winkel. En dan heeft u vast wat. Misschien dat wel lukt thuis. Ik geef het u. Kijk eens, alstublieft.
U houdt wel aan. Doe dan maar. Ik zie nog wel.
Ja, dat kerstgroen, dat heb ik natuurlijk gegeven, beste mensen. Dat heel de straat versierd is, maar ook dat het er gezellig uitziet. En groen is natuurlijk ook een symbool van hoop. En als je geen hoop meer hebt, ja, dan is natuurlijk alles verloren in het leven. Dus daarom proberen we ook op deze manier elke deur gezelligheid mee te geven met een takje groen. En wij gaan ook kijken strakjes of deze mevrouw er natuurlijk iets mee gedaan heeft. Want ja, als we iets weggeven en er wordt niks mee gedaan, dat kan natuurlijk niet. Dus mevrouw, ik hoop ook dat ik het straks ga zien. Dank u wel.
Toen uit Nazareth, naar licht Elisa.
Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we gaan uw woord openen. Luisteren naar de Bijbellezing en luisteren naar de overdenking van René. Heer, wilt u onze oren en onze harten openen, zodat we daadwerkelijk horen wat u ons wilt zeggen. Zegen René de Bakker, zodat hij uw woorden mag spreken. We bidden ook voor de kinderkerk, voor de leiding en de kinderen. We danken u voor het adventsproject. En wilt u daarin, in de kinderkerk, ook zijn met uw Heilige Geest. Heer, dit bidden we ook voor de andere kerken in Maasland. Voor de kerken in Nederland, voor de kerken wereldwijd. Heer, ieder die samenkomt om u te loven en te prijzen. Heer, wilt u daar zijn en wilt u geven dat we allen gevoed mogen worden en uw liefde mogen uitdragen in ons leven van alle dag. Wilt u ons zo inspireren en leiden in deze samenkomst. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar zingen, opwekking 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Daarna zal Engelie Leijsen de schriftlezingen doen. Thank you.
Ik lees voor u 1 Koningen 13, vers 11 tot 19. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Een van zijn zonen kwam naar hem toe en vertelde hem wat de godsman die dag in Bethel had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zijn zonen hem alles hadden verteld, vroeg hun vader hun welke weg hij genomen had. Nadat ze waren nagegaan langs welke weg de godsman al naar Juda was teruggegaan, droeg hun vader hun op de ezel voor hen te zadelen. Dat deden ze. En toen reed de oude profeet op zijn ezel de godsman achterna. Hij trof hem aan zittend onder een terebint. Bent u de godsman die uit Juda is gekomen? Vroeg hij. Ja, zei de godsman. Toen zei de profeet, ga met me mee naar huis om wat te eten. Ik kan niet op uw uitnodiging ingaan, antwoordde de godsman. Ik mag in uw woonplaats niets eten en niets drinken, want er is mij door de Heer een verbod opgelegd met de woorden. Je mag daar niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent. Maar ik ben ook een profeet, net als u, voerde de ander aan. En tegen mij heeft een engel in opdracht van de Heer gezegd, neem me mee terug naar je huis en laat hem wat eten en drinken. Zo loog hij hem voor. En de godsman ging met hem mee terug om bij hem thuis iets te eten en te drinken. 1 Korintiërs 14. Er staat in de wet, ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen. En zelfs dan zullen ze niet naar me luisteren, zegt de Heer. Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. En profeteren is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent, maar profeteert iedereen, dan zal er een ongelovige buitenstaande door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbieden en belijden. Werkelijk, God is in uw midden. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen 2, hoogstens 3 van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt. En bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er iemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Laat van hen die profeteren er telkens 2 of 3 spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. U kunt ieder op uw beurt profiteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profeteert, heeft macht over zijn geest. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de Heiligen.
Ja, dankjewel Engelien voor het voorlezen. Profeteren, ook voor vandaag. Het was begin jaren 90, toen ik nog student was. Toen was ik met een vriend God aan het aanbidden. Wij speelden allebei gitaar. En dan zongen we aanbiddingsliederen uit de Ichtersbundel. Ik weet niet wie die nog kent. Er zijn wat liederen die zijn ook in opwekking. Laat ons loflied voor u zijn, als reukwerk. Nou, zo waren we aan het zingen. Denk een uur lang of zo. En toen ineens kreeg ik een soort zinnetje in. En ik wist, het is voor die vriend, Stefan heet hij. En dat zinnetje was, al je dagen zijn als zand, tel ze en weeg ze. Al je dagen zijn als zand, tel ze en weeg ze. Nou, wij konden daar op dat moment helemaal niks mee. Maar wat bleek nou, hij was bijna klaar met afstuderen. En toen hij afgestudeerd was, zei zijn hoogleraar, heb je geen zin om bij mij te promoveren? En hij had twee onderwerpen. En om een lang verhaal kort te maken, Stefan die is in 3 jaar cum laude gepromoveerd op het onderwerp breuken in kalkzandsteen. En daarvoor maakte hij een rekenmodel waar er zandkorreltjes in een soort bak vielen in de computer. En daar rekende hij dan alle drukken uit. En zo was hij dus 3 jaar bezig met het tellen van zandkorreltjes. Frappant. Ik zal me even kort voorstellen bij René de Bakker. Inmiddels niet meer uit Delft, maar uit Den Hoorn. Maar goed, dat is dichtbij. Getrouwd met Jacqueline, die prachtige vrouw daar. Die zit naast mijn schoonvader, Jaap Strijbus. En nou, die studententijd ligt al ver achter me. Maar uit dat verhaal kunnen we gelijk wel een paar dingen leren over hoe het werkt met profetie. Want ik denk dat het iets profetisch was. En het eerste is eigenlijk, op het moment vaak dat er aanbidding is of muziek, dan gebeurt er iets met ons mensen waardoor we meer open worden voor wat God spreekt, voor indrukken. Althans, het valt mij vaak op bij ons in de gemeente als mensen iets delen, zeggen van, toen we aan het aanbidden waren of toen we aan het zingen waren. Dus dat is gelijk iets wat ik uit dat verhaal kan leren. En het tweede is, ook van dit verhaal, raak niet in paniek als je gelijk niet iets kunt met wat duidelijk wordt gemaakt op een profetische manier. Dat is helemaal niet erg. We hebben een soort figuurlijke boekenplank, daar kun je het opzetten. En op termijn zal het heus wel duidelijk worden als het van de Heer komt, van wat de bedoeling is daarvan. Ik heb voor vandaag trouwens ook een soort extra sheet gemaakt met bijbelversen over profetie. Die gebruik ik nu zelf even bij mijn preek. Maar die zal ik na de preek achterin leggen. Dus als je geïnteresseerd bent en zegt van, hey, wat staat er nu methodisch in de Bijbel over profetie, dan kun je die meenemen. Mijn doel vandaag is om jullie ook een beetje gevoel te geven van wat gebeurt er nou bij dat profeteren. En als het kan ook een soort verlangen. Want profetie is toch wel iets heel moois. Dus, maar dat hoop ik jullie nu ook duidelijk te maken. Nou, wat is, deze ga ik even doorklikken. Wat is nou eigenlijk het doel voor dat profeteren? We hebben een stukje gelezen uit 1 Korinthe 14. Dat is best een vrij lang hoofdstuk. Vandaar dat ik dacht van, nou, we lezen even een kerngedeelte van, ja, hoe gaat dat nou toe in de gemeente? En dan zien we in 1 Korinthe 14, en ik zal het hier zelf even lezen uit vers 3. Maar iemand die profeteert, die spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dus het eerste doel eigenlijk van profeteren is geloofsopbouw. Dat iemand je iets vertelt waar je op dat moment iets mee kunt. Waar je merkt van, hé, dit bemoedigt mij. Dit versterkt mij. Nou, het tweede wat iemand die profeteert je kan geven is een stuk troost. Dat je merkt van, hey, ik sta niet alleen in pijn die ik ervaar of worstelingen die ik ervaar. Ik word gezien. De Heere God die ziet mij en hij wil mij daarin vertroosten. En het derde, dat Griekse woord dat daar staat, kun je op verschillende manieren vertalen. Vermaning staat er bij mij in de Statenvertaling. Nou, dat klinkt een beetje belerend. Dat kan het geval zijn, maar ik denk dan wel op een liefdevolle manier. Maar daarnaast zou je tegenwoordig veel meer zeggen aansporing, bemoediging en coaching. En dus iemand die langs de lijn staat en je toeroept. Dat is eigenlijk letterlijk wat daar staat in het Grieks. En zoiets kan klein beginnen. Misschien dat jullie zelf allemaal al wel eens profetisch zijn bezig geweest. Althans, op het moment dat je iemand kent die bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt en je zegt, ik zou graag een kaart sturen naar die persoon, dan kun je bidden om een geschikt bijbelvers om op die kaart te schrijven. En dan kan het zomaar ook gebeuren dat zo'n versje te binnen komt. En dat schrijf je dan op. En eigenlijk is dat iets vrij kleins. Maar voor die persoon die dan in het ziekenhuis ligt, kan het echt zo zijn van... Wauw, dit woord is echt voor mij op dit moment. Alsof het zo uit de hemel op in je schoot valt. Ja, het is specifiek. En het is bemoedigend. Dus nou, als je zoiets wel eens gedaan hebt, en ik vermoed dat er best wel mensen zijn bij jullie die dat doen, dan ben je eigenlijk al profetisch bezig. Dus, en helemaal frappant wordt het natuurlijk als je dan in het ziekenhuis ligt en je krijgt bijvoorbeeld van drie mensen dezelfde tekst op een kaart. Hè, of dezelfde gedachte. Dat komt ook voor. Dan merk je helemaal van, wauw, dat is echt wel heel bijzonder. Nou, voor vandaag wat ik jullie wil delen, heb ik even in drie stukken geknipt. Dat is een goed traditioneel concept, dus daar blijven we bij. Het eerste is van, hoe werkt het nu als je zelf profeteert? Als je zelf als een soort doorgever bent voor profetische woorden of indrukken. Het tweede is, en dat is niet minder belangrijk, is ja, hoe ontvang je nou zoiets? Hè? Want ja, misschien ben je niet gewend of heb je het niet meegemaakt. Maar ja, daar kun je best ook nog wel wat in leren. En het derde is, en daar hebben we al iets over gelezen in de Bijbel, van hoe werkt dat nu als gemeente? Dus daarmee hebben we denk ik een soort totaalplaatje van hoe dat praktisch kan werken. En ik hoop dat dat voor jullie de drempel ook verlaagt om er wat mee bezig te zijn. Een beetje opvallend is, toen ik in mijn studententijd ook Calvijnkringen deed, we bestudeerden dan Calvijn, dat Calvijn eigenlijk vanuit de Bijbel de moed heeft genomen om diakenen te installeren. Hebben we hier diakenen? Ja, we hebben diakenen. Nou, dat is een erfenis van de Reformatie. Calvijn die las in Handelingen, een gemeente die heeft diakenen. Maar in Handelingen staat ook dat er wordt geprofeteerd en dat de gemeente profeten heeft. Alleen dat heeft hij niet geïnstalleerd. En dan kun je je afvragen van ja, waarom heeft hij dat niet gedaan en nou, hij heeft dat niet expliciet opgeschreven. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat in die tijd van de Reformatie het sola scriptura werd eigenlijk herontdekt. Terug naar de Bijbel. Ja, en ja, als je dan gelijk ruimte zou geven aan profetie en profeten, dan heb je eigenlijk weer mensen die een soort openbaring inbrengen naast de Bijbel. Dus ik vermoed dat men daar huiverig voor was. De focus was meer op het sola scriptura en nou, er waren wel groepen waar mensen bezig waren met profetie en dingen van de Heilige Geest en zo, maar ja, die vond men toch meer ja, wat bijzonder en daar wilde men niet echt voor openstaan. Maar in de Bijbel is het eigenlijk heel simpel, want 1 Korinther 14 vers 1 zegt heel duidelijk: jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest. Vooral naar die van de profetie. Nou, in de Reformatie dacht men van de dominee die op het podium staat of op de kansel staat, die is aan het profeteren als die de Bijbel toepast op het maatschappelijk leven of op je geloofsleven. En daar zit een kern van waarheid in. Maar het is denk ik niet het hele verhaal, want als je ziet in de Bijbel hoe profetie functioneert, ja, dan zie je dat het vaak specifieker is. Het is niet alleen algemene kennis, hoe zit het nu in elkaar, maar het is Gods woord toegepast op ja, een bepaalde situatie. Dat kan bij iemand persoonlijk zijn, maar dat kan ook in het gemeenteleven zijn of maatschappelijk. Hoe werkt dat nu als je een profetie geeft, als je een soort doorgeverlijk bent, het eerste deel? Nou, ik ga daarvoor eerst even heel kort in op het Bijbels mensbeeld. Bij mensen, zegt de Bijbel, verschillen van de dieren daarin dat we niet alleen een ziel hebben, maar ook een geest. Bij mensen zijn lichaam, ziel en geest. Het Bijbelboek Prediker maakt dat duidelijk. Daar staat een vers in. En die geest, die hebben we van God ontvangen. In het begin van de Bijbel lees je hoe de Heere God zijn levensadem, zijn ruach, inblaast in de neus van Adam. En die ruach is ook het woord voor geest. Dus onze geest heeft een soort windkarakter, kun je leren uit het Hebreeuws. En wat is er nu zo verdraaid lastig aan die geest? Die geest die kun je niet rechtstreeks zien. Net als met de wind kun je niet zien. Als je omhoog kijkt, misschien ja, zie je alleen de blauwe lucht. Je ziet de wind eigenlijk alleen indirect. Door de wolken die voorbewegen. Of door de bomen die bewogen worden. Door die wind. En zo is het ook met onze geest. Onze geest kun je niet rechtstreeks zien. Die neem je alleen indirect waar. En dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een bepaalde gedachte heel sterk boven komt. Of een bepaald gevoel. Ja, sommige mensen hebben het ook over intuïtie. Waarbij je merkt van, hey, daar zit ook iets in van een stuk ervaring of iets ondergronds. Die geest die zit diep in ons en die kun je dus alleen indirect waarnemen. Maar dat is wel waar je dan die indrukken hebt. Die stukjes openbaring. Nou, wat kan dat nou praktisch uitwerken? Bij mij bijvoorbeeld heb ik wel eens dat ik denk van, ik moet die en die eens bellen. En nou, het zal misschien bij jullie niet anders zijn, dan ben je ergens mee bezig en het is druk en je hebt een heleboel dingen op de agenda, dus dat verdwijnt al snel naar de achtergrond. Maar dan kan het gebeuren dat ik een uur later ineens denk van, ik moet die en die eens bellen. En op het moment dat dat dan zo terugkomt, dan gaat het bij mij een soort lampje branden van, laat ik dat maar eens doen. Want in het verleden heb ik geleerd, als ik dan die persoon bel, die zo bij mij boven komt, dat het vaak heel goed is. Of nodig is. Of dat je een heel goed gesprek hebt. Of dat er iets speelt. En zo leer je eigenlijk door te luisteren naar zo'n indruk van, snijdt het nou hout? Heeft het zin? Wat dat dan gaat, is profiteren eigenlijk net als zwemmen. Je kunt het niet leren uit een boek, helaas. Er zitten vast mensen die het liefst de hele handleiding zouden lezen, maar ja, je leert het door het te doen. Want als je dus zo'n indruk krijgt, een gevoel of een stukje lied of een vers, dan weet je eigenlijk alleen door daar iets mee te gaan doen, op termijn van, is het echt van God? Is het van boven? Of is het meer mijn eigen ding wat boven komt? Want dat is eigenlijk het meest lastige met profetie. Dat je ziel, die je ook bent, in de weg kan zitten. Ja, dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen. Als je iemand ziet hoe iemand op jou overkomt, een eerste indruk. Dat kan al beïnvloeden het woord wat je aan iemand zou willen geven. Want wij mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar. Dat we iemand eigenlijk al snel beoordelen op hoe iemand overkomt. Daarnaast kan het ook zijn dat er bij onszelf iets in de weg zit om een woord door te geven. Bijvoorbeeld een stukje pijn of slechte ervaringen. En dat kan dan een soort draai geven aan de profetische indruk die je hebt. En dat kan ook wishful thinking zijn. Nou, om er wat structuur in aan te brengen, heb ik even drie woorden op een rij gezet. En ze rijmen mooi, maar ze zijn niet helemaal standaard Nederlands, vind ik. Dus ik heb maar gelijk maar wat uitgelegd. Profetie, als je die geeft, zou je in drie stukjes kunnen knippen. Het begint dus met iets wat je ontvangt in je geest. Een stukje revelatie of openbaring of een geestelijke indruk. Dus daar begint het. Het tweede is, en dat is misschien wel waar de meeste kunst zit om ermee om te gaan, is interpretatie. Als je nou zo'n indruk hebt, zo'n gevoel of gedachte, wat doe je daar dan mee? Hoe past het in de context, bijvoorbeeld van de persoon, als je voor iemand een indruk hebt? Hoe pas je het toe? En dat is het derde punt. Wat betekent het dan praktisch voor iemand? En op al deze drie gebieden kun je profetisch gezien de mist ingaan. Denk als je gehoorzaam en gelovig bent, meestal niet op het eerste onderdeel, maar op punt 2 kun je al flink de mist ingaan. Stel bijvoorbeeld, je ziet bij iemand een plaatje van donkere wolken. Dat kun je figuurlijk opvatten van, er komt een moeilijke tijd voor je aan. Maar dat kun je ook praktisch opvatten van, je gaat op een verre reis en je komt in slecht weer. En dan voelen jullie al van, dat is een totaal verschillende wereld. Dat is linksaf of rechtsaf. En ook dat leer je eigenlijk door het te doen. Vaak als je een soort eerste stap zet in gehoorzaamheid. En dat geldt eigenlijk in alles wat geloven is, maar voor profetie zeker ook. Dan laat God je het volgende stukje van de puzzel zien. Maar heel vaak als ik dus een indruk heb voor iemand, dan bid ik van: Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Want ik weet van, ja, ik kan wel iets verzinnen bij die interpretatie. Als ik zelf iets verzin, dan gaat het die persoon niet helpen. De kunst is eigenlijk om het zo zuiver mogelijk te ontvangen en door te geven. Dus in dat opzicht ben je als profeet eigenlijk alleen een boodschapper. De Bijbel is ook heel eerlijk. In 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde, zegt Paulus: wij profeteren ten dele. Dus helaas, volmaakt is het niet. En dat maakt ook dat een profetisch woord nooit de status zal hebben van een Bijbelvers. Gods afgesloten openbaring. En achterin het Bijbelboek Openbaring vind je ook van: voeg niks toe aan dit woord. He, want dan zal God je deel afnemen van het boek des levens. Maar sowieso merken we ook in de praktijk, denk ik, dat er een soort speciale kracht ligt op Gods woord. Maar het is wel zo, denk ik, dat als je profetie hebt en doorgeeft, dat het vaak dan één Bijbelvers is of één gedachte uit de Bijbel die voor iemand heel betekenisvol wordt. Zoals we hebben gelezen in 1 Korinthe 14, het is goed om ook daar onderling over terug te koppelen. Ja, bijvoorbeeld dat iemand zegt van, je indruk klopt wel. Dus daar was ik wel blij mee. Alleen de timing, het moment waarop je dat deelde en ook met die andere mensen daarbij, daar was ik eigenlijk niet zo blij mee. Ja, of als je een stukje vermaning geeft, bijvoorbeeld dat iemand zegt van, het kwam op mij wel wat hard over. Ja, omdat je kunt als profeet echt een soort open zenuw aanraken. En dat vraagt dus om tact en fijngevoeligheid. En ik denk dat de Heer ons ook wil helpen als gelovigen om daar getrouw in te zijn. En ook liefdevol. Zodat het ook echt opbouwend blijft. Nou, verder kun je je afvragen, als je een indruk krijgt, is dat nu voor mezelf? Of is dat voor iemand anders of voor de gemeente? Ja, ook dat is een soort proces wat je leert door te doen. Bij mij is het wel eens, of wat ik ook wel eens bij andere mensen heb, als ik dan iemand tegenkom, dat er een soort rood lampje kan gaan branden van pas op. Hè, dat je in je geest een soort gevoel krijgt van er klopt hier iets niet, maar je weet niet waar het aan ligt. Dan ben je eigenlijk gewoon een gewaarschuwd mens en die telt voor twee. Dus in het zakelijk leven had ik bijvoorbeeld wel eens dat ik dacht van, die moet ik eerst laten betalen en dan uitleveren, of dan gaat het niet goed. Dus zo praktisch kan het zijn. Maar het belangrijkste voordeel is dus dat het specifiek is. Nou, we hebben gelezen in 1 Koningen 13. In het Oude Testament gaat het eigenlijk hart tegen hart. Daar is profeteren een heel serieus iets. En zeker als je echt als profeet bezig bent. Het is een beetje een raadselachtig hoofdstuk, in die zin. Je denkt van, hoe kan iemand eigenlijk zo'n verkeerde afslag maken? Want jullie hebben gehoord, die jonge profeet, die zei notabene zelf van, de Heer heeft tegen me gezegd van, je moet niet door dezelfde weg teruggaan. Je moet daar niks eten. En toch doet hij het. Omdat dan zo'n oude profeet naar hem toe komt en zegt van, maar God heeft ook tegen mij gesproken. Dit en dit en dit. En ik denk, wat je uit dat hoofdstuk kunt leren is, God spreekt zichzelf niet tegen. Ja, als de ene profeet het ene zegt en de andere iets anders wat daar tegenin gaat, dan is het goed om echt te gaan bidden en terug te gaan naar de Bijbel, want dan zit het goed scheef. In 1 Koningen 13, dat verhaal, kost het die jonge profeet zijn leven. Want hij zegt eigenlijk ook zelf al van, ik ben ongehoorzaam geweest aan God. Terwijl die notabene een ontzettend krachtig woord had doorgegeven aan de koning van Israël. Nou, wij zitten nu in het nieuwe verbond, dus ik hoop dat de Heer nu met ons omgaat met meer genade. Maar het geeft wel aan dat profeteren is wel serieus. En ik denk, als je daar je stappen zet, kun je wel verwachten dat je geestelijk alerter bent, meer vooraan staat in geestelijke strijd. Misschien ook dingen weet die andere mensen niet weten. En het is ook goed om, zoals de Bijbel aangeeft, je geestelijke wapenrusting aan te trekken. In de Bijbel te zijn en al die andere wapenrusting die je even zo omschrijft. Dus daar moet je ook eerlijk in zijn, denk ik. Van, je wordt geestelijk weerbaarder. Even kijken. Nou, dat brengt me bij het tweede deel. Hoe kun je nu zo'n profetisch woord ontvangen? Nou, heel vaak is er eigenlijk profetie iets wat God al tegen je aan het zeggen was. Maar door onze drukte of onze eigen wijzigheid willen we dat helemaal niet horen. Althans, misschien ben ik de enige die zo in elkaar zit. Nee, ik zie hier en daar wel mensen in van, oh ja, dat kan ik ook. He, dus in dat opzicht is het eigenlijk dan niet zo schokkend. Die vermaning, bemoediging en troosting kan heel simpel zijn dat God tegen je zegt, ik hou van je. Ja, en laat dat diep inzinken. Het is echt waar, God houdt echt van ons. Nou, dat kan heel simpel de boodschap zijn van iets profetisch. Maar juist dat simpele kan daardoor ontzettend krachtig zijn. Nu is het zo dat profetie ook gebruikt kan worden om te manipuleren. Zeker als mensen daar een soort status uit willen halen. Er is een soort leuk verhaal van Corrie ten Boom, misschien wel een bekende naam. Dat iemand naar haar toe kwam en zei van, de Heer heeft me gezegd dat jij dit en dit, dat je langskomt, geloof ik zoiets was het, dat je bij ons komt spreken. En dat Corrie broodnuchter zei van, nou, dan heeft hij tegen jou iets anders gezegd dan tegen mij, want ik heb er niks over gehoord. Ja, dus in dat opzicht mag je denk ik gewoon heel nuchter blijven en nuchter blijven omgaan met profetie. En hoef je niet te laten intimideren of manipuleren. Zoals bij 1 Koning 13, die jonge profeet was misschien geïntimideerd door die oude profeet. Die zei, ik ben ook een man van God, hè, dus mijn openbaring weegt zwaarder dan die van jou. En toen koos die jonge profeet er dus voor om die openbaring zwaarder te laten wegen dan het woord van de Heer wat hij zelf gehad had. Dus dat goed is als ontvanger, zeg van, je hoeft je nooit gemanipuleerd te voelen of geïntimideerd. Zit je ergens mee, ga ermee in gebed of breng het bij een medegelovige dat je erover kunt bidden. Dan blijf je in dat opzicht vrij. Dus nou, dat zijn dingen die mis kunnen gaan, maar gelukkig is profetie vooral betekenisvol en waardevol omdat het heel erg goed kan zijn. Profetie kan echt genezing brengen bij mensen, een stuk duidelijkheid. Het kan hoop brengen. Het kan ook wel eens lastig zijn, in die zin dat een profetie bijvoorbeeld ingaat op een bepaalde droom die je diep van binnen hebt. Een droom of verlangen die God in je heeft gelegd. Dat het als het ware voer geeft aan de worsteling die je daarover voert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Bijbelverhaal van Jozef, die de droom kreeg toen hij jong was. Dat zijn ouders en zijn broers voor hem zouden buigen. Je ziet bij hem dat hij eigenlijk niet zo wijs was om die droom te delen. Maar goed, God heeft dat wel gebruikt. Maar je kunt je voorstellen, toen Jozef in de gevangenis zat, als er dan een mede-Hebreër in de gevangenis had gezeten, die tegen hem had gezegd van, ja, de Heer heeft mij laten zien van dat het allemaal goed komt, dat Jozef zoiets gehad zou hebben van, nou, geef mijn portie maar aan Vicky, want wat er allemaal gebeurd is in die tussentijd, dat wil je niet weten. Dat kan dan een soort open zenuw zijn die ook wordt aangeraakt. Maar nog steeds wil de Heer wel je medebroer of zus gebruiken om je te bemoedigen, daar waar je bent. En het kan ook echt super bekrachtigend zijn. Ik ken denk genoeg mensen die aangespoord zijn om echt op avontuur te gaan met God. Een stuk bediening of wat dan ook. Door een profetisch woord. Paulus schrijft daarover aan Timotheus. Hè, waarvan we weten toen hij als oudste bezig was dat hij vrij jong was. Dat Paulus zegt van, ik moedig je aan, spoor je aan Timotheus, strijd de goede strijd. In de profetieën die aan je voorgegaan zijn. Dus voor Timotheus was het gewoon heel bekrachtigend om te denken van, ah ja, God heeft echt tot me gesproken, heeft me bemoedigd, heeft gezegd van dit zou gebeuren, dus ik moet niet verbaasd zijn als ineens iedereen over me heen valt. Hè? Hou die lijn aan, blijf staan op Gods woord, zorg dat je doet wat daarin geopenbaard is. Nou, en verder geldt voor profetie ook heel simpel het woord van de Heer Jezus. Aan de vruchten ken je de boom. Hè, dus als een profetie een soort onrust geeft, of dat het leidt tot strijd tussen mensen, dan is het ook goed om daarover te bidden. En dan mag je denk ik iemand die geprofeteerd heeft daar ook op aanspreken, van ja, hoe moeten we hiermee omgaan? Want Zoals we hebben gelezen in 1 Korinthe 14, God is een God van vrede, niet van wanorde. In de gemeentelijke omgeving is het de bedoeling dat het opbouwt. Niet alleen individuen, maar ook de groep als geheel. En ja, heb je dus een woord wat je niet begrijpt, dan kun je dus figuurlijk gezien op een boekenplank zetten. En ook ja, misschien daar eens over bidden af en toe, maar verder loslaten. Want dat zal de tijd dan wel duidelijk maken. Dan het laatste deel vandaag. Hoe kan dat nou doorwerken in de gemeente? En eigenlijk kan ik hier heel kort over zijn. Althans, wat ik tot nu toe heb gezien, heb ik veel mensen gezien die wel op persoonlijke basis profetisch zijn. En dan komen ze bijvoorbeeld op bezoek in een gemeente. En ja, misschien sta ik hier zelfs ook zo een beetje vandaag, maar dan echt als één oog in het land der blinden hoor, want ik heb geen ambt van profeet of zo. Maar ik heb eigenlijk nog niet zozeer gezien dat echt in een gemeente een profetische bediening helemaal in context functioneert. Zoals 1 Korinthe 14 het omschrijft. Dat je meerdere profetische mensen hebt die eigenlijk vrij nuchter elkaar beoordelen. Kijken van, nou ja, klopt het helemaal wat je zegt? Hoe zuiver is het? Kan het nog een beetje worden aangescherpt? Het was op zich misschien vrij bijzonder wat daar gebeurde in 1 Korinthe. Maar aan de andere kant maakt de Bijbel wel duidelijk van, hey, in principe kan iedereen profeteren, als je maar voor openstelt. Dus daar zijn we dus eigenlijk nog mee bezig als kerk, om dat uit te vinden. Nou, in Efeze 4 vers 11 vind je een aantal bedieningen die de Heer ons gegeven heeft als gemeente. Kijk, ik zal dat vers even lezen. In de NBV staat daar, en hij, Christus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. En nou, die laatste twee, herder en leraar, nou, die kennen we wel, hè. Zo wordt vaak bijvoorbeeld een dominee omschreven als herder en leraar. En nou, bij jullie is er veel veranderd sinds ik de laatste keer was, want jullie hebben nu een pastoraal werker. Dus gefeliciteerd daarmee, want ja, dat geeft toch een bepaalde rust. Maar dit vers geeft aan van, hey, er is nog meer. Er zijn evangelieverkondigers of evangelisten. Nou, die zien we ook wel. Er zijn profeten. Nou, die zien we eigenlijk niet zoveel, denk ik. Ik zie ze dus vooral op individuele basis. En er zijn apostelen. En ik denk dat ik net als Calvijn zou willen zeggen van, zoals met die diaken, van, we zien het nu misschien niet. Maar we kunnen wel voorzichtig eens gaan zoeken en kijken van, ja, wat zou dat inhouden en hoe zou het kunnen functioneren? Want op zich spoort hij ons wel aan om te profeteren en om een soort profetische cultuur te cultiveren. Nou, ik kom zelf uit de evangeliegemeente Morgenstond in Delft. En hoe werkt dat nou bij ons? Als iemand dus tijdens de dienst iets profetisch krijgt, dan gaat hij eerst naar de oudste van dienst. En die kijkt dan met die persoon van, ja, past dat nou in het geheel van de dienst? En is het inderdaad iets profetisch voor de gemeente als geheel? En niet toevallig voor die persoon zelf, want dat kan ook gebeuren. Misschien bidt hij er ook over, dus op die manier kijken van, ja, hoe ga je nou om met die spontane inspiratie? Dus dat is een manier om in elk geval je er wel open voor te stellen, maar wel ja, ook realistisch te zijn en te kijken van, past het ook. En daarnaast merken we hebben wel meerdere mensen die af en toe een beeld hebben of een lied of een woord, dat we ook onderling terugkoppelen. Dus daar zit al dat stukje beoordeling in van, dat je zegt, hey, goed woord was dat, echt precies het juiste moment en echt goed aansporend. Of dat je ook wel eens iets hebt van, het was nog niet helemaal, er ontbrak nog iets. Bijvoorbeeld die toepassing die zou kunnen ontbreken. Dus wat dat betreft zie ik ja, ook bij ons in onze eigen gemeente nog niet echt een duidelijke visie of groeistrategie, maar het verlangen is er wel. En ik denk eigenlijk, ja, hoe meer tijd je met God doorbrengt, ja, en ook je als gelovige daarvoor openstelt, hoe meer je kunt groeien in die profetische antenne. En daarin dus ook echt mensen kunt bemoedigen. En dat kan zeker als gemeente, denk ik, ontzettend krachtig zijn. We hebben gelezen over 1 Korinthe 14, en dat lijkt me super stoer als dat zou gebeuren, dat als er iemand nieuw binnenkomt, gelovig of ongelovig, dat hij merkt van, ze hebben me hier door. Ja, al die maskers die ik gebruik in het gewone maatschappelijk leven, die werken hier niet. Ze weten wie ik ben. Ja, want ja, dat kan de Heer je dan openbaren. Dat is wel even shocking natuurlijk. Ja. Dus ja, dat zou echt heel krachtig zijn. Dus ik denk wat dat dan gaat, dat Paulus eigenlijk terecht aanspoort. Streef naar dat profetische, want het voordeel is, dan heb je een soort geestelijke ogen, waardoor je dingen kunt doorzien die andere mensen niet doorzien. En ik denk dat dat echt de meerwaarde is. Dus daar wil ik jullie ook echt in aansporen. Van, ga daar eens over bidden, ga daar eens aan zoeken. Kijk ook van, wat heb ik al eigenlijk gedaan? Of wat zijn profetische momenten die ik heb meegemaakt? Zodat je daarvan kunt leren. We hebben eigenlijk gezien dat als je dus zelf doorgeefluik bent, dat het best soms heel simpel kan beginnen. Gewoon een tekst schrijven op een kaart naar iemand. En dat eigenlijk de kracht van profeteren is dat het specifiek is. Dat het een soort open zenuw kan aanraken en mensen daar heel erg in kan bemoedigen. We hebben ook gezien hoe het werkt als ontvanger. Dat je je niet hoeft te laten intimideren of manipuleren door een profetisch iets, maar er nuchter mee om kunt gaan. En dat het je enorm kan bemoedigen en ook aan kan sporen in datgene waar je misschien al mee bezig was of waar je stiekem al wel eens over droomde. Dat je zoals Timotheus zelfs geestelijk strijdbaar kunt worden. En we hebben gezien als gemeente dat het je kan helpen om echt geestelijk scherp te zijn. En om echt duidelijk te krijgen wat God voor je op de agenda heeft. Nou, ik denk in de tijd van de reformatie dat het plaatje vooral was apostelen en profeten. Dat was eigenlijk vooral voor de jonge kerkgeschiedenis. Toen de kerk het moeilijk had, waren die bedieningen nodig. En vandaag de dag hebben we Gods woord en dat is goed. Maar ik denk dat we inmiddels een aantal eeuwen later zien van, we worden meer en meer geestelijk uitgedaagd, gewoon door de ontwikkelingen om ons heen en onze cultuur. Het wordt steeds meer eigenlijk een kunst om het woord van God op het juiste moment en op de juiste manier toe te passen. In ons werk, in ons gezin, in de maatschappij. Dus, en daar wil ik ook mee besluiten. Dus profeteren is niet alleen iets voor die jonge kerkgeschiedenis. Het is echt iets voor vandaag. Amen.
Ik wil een kort gebed uitspreken en dat we dan daarna als een gebed ook het lied Heilige Geest van God met elkaar zingen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, voor uw boodschap, voor ons allemaal. Heer, dank u dat u ook vandaag nog spreekt en dat we ook uit uw woord mogen leren, dat we daarna mogen zoeken. Dat we door uw geest ons mogen laten voeden en elkaar mogen bemoedigen en kracht geven. Heer, wilt u ons individueel, maar ook als gemeente hierin leiden en ons helpen zoeken hoe we hier mee om kunnen gaan. Heer, we willen daarom bidden om meer van uw geest met het volgende lied. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Wat mooie dingen hebben jullie gemaakt. Ik zie dat de deur toch een beetje in kerstfeer is gekomen nu. Wij gaan zo met elkaar danken en bidden. En daarna zullen wat vrouwen die afgelopen weekend bij het Eva-weekend zijn geweest, iets over hun ervaringen vertellen. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. Heer, u bent onze God. U bent groot. Wij kunnen eigenlijk niet voorstellen hoe groot u bent. Heer, we danken u ook voor wat u heeft gemaakt. Deze aarde en ons mensen. Heer, we danken u ook wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Heer, we danken u ook voor wat u doet in onze levens. Heer, dat u er altijd bij bent. Heer, zo willen we ook bidden voor wat mensen in de gemeente. We willen u bidden voor Bram Dijkshoorn, die dinsdag een hartklepoperatie ondergaat. Heer, wilt u daarbij zijn? Wilt u de artsen zegenen? Wilt u bij Bram Dijkshoorn zijn? Wilt u hem moed en kracht geven? Heer, we bidden u ook voor Karel Rensen, die wacht op een operatie. Wilt u ook dicht bij hem en zijn vrouw zijn in deze spannende tijd? Heer, we danken u dat Suzanne weer in ons midden is. Heer, dat ze langzaamaan herstelt. We willen u ook bidden dat het allemaal weer helemaal goed met haar mag komen, met haar kaak. Heer, we bidden u ook voor de familie Neerhof. Wilt u ook hen nabij zijn nu ze ouder en zwakker worden? We willen u ook in het bijzonder bidden voor Diana en Jan-Simon de Jong en hun gezin, die komend weekend een pleegkind verwachten. Heer, wilt u geven dat zij dit kind kunnen omringen met de liefde die hij nodig heeft. Heer, we bidden u ook voor de moeder die toch afstand moet doen van haar kind, tijdelijk. Wilt u dicht bij haar zijn? Wilt u bij alle ouders zijn die niet voor hun eigen kind kunnen zorgen? Heer, en ook voor de kinderen die niet bij hun ouders kunnen zijn door allerlei omstandigheden. Heer, we danken u voor alle mensen die om die kinderen heen staan en die pleegzorg bieden. En in het bijzonder bidden we dan voor Diana en Jan-Simon om uw zegen en uw liefde in hun gezin. We willen u ook bidden voor het werk van Stichting De Zaaier in Congo, voor de allerarmsten daar. Wilt u dit werk zegenen en wilt u ook de inzameling straks zegenen? We bidden u ook om een behouden thuiskomst van Peet van Driel en degene met wie hij op reis is. Zij zijn naar Moldavië met een transport van Dorcas. Heer, wilt u ook hen nabij zijn op hun reis? Heer, we bidden u voor alle activiteiten in de gemeente, dat ze door u geleid mogen zijn en dat we als gemeente ook zoeken naar uw wil. Heer, we bidden u voor vrede in ons dorp, omzien naar elkaar. En we willen ook verder kijken in deze wereld. Heer, er is veel geweld en onrust, mensen die elkaar van alles aandoen. Heer, wilt u uw vrede geven? En we bidden u ook om de vrede van Jeruzalem. We vragen u dit alles in Jezus' naam. Amen. Dan vraag ik nu de vrouwen naar voren die vorig weekend naar het Eva-weekend zijn geweest. Ik ben zelf het weekend daarvoor geweest. Er waren twee weekenden en ik vond het ook fantastisch. Maar ik praat u wel bij de koffie. Ik ga nu het woord aan deze dames geven.
Het was van ons allemaal een fantastisch weekend. Helaas staan we hier met z'n vieren, want Yvonne die kon er vandaag niet bij zijn. Maar ik heb haar een verslag van haar gekregen over hoe zij het weekend ervaren had. Maar we hebben natuurlijk ook foto's gemaakt en de andere lezers er een paar van laten zien. Dit was de start. We gingen Linda ophalen en Linda heeft voor, als ze lange afstanden moet afleggen, een prachtige loopfiets. Alleen, hij deed het niet meer op dat moment. Dus, maar toen naar, hoe heette die fietsenmaker? Bas, ja. Even naar Basie en Basie heeft hem weer gemaakt. Het is allemaal goed gekomen. We zijn met twee auto's gegaan, dus vol met spullen natuurlijk. Maar omdat we zo overnacht in een huisje daar. Maar dat is heel leuk. Dus dit was van. Dit was het podium. We zaten in Zandvoort. En daar was een hotel bij in een grote zaal. En daar hadden we alle bijeenkomsten en zangweet. En dit was het podium met de band die dus fantastisch gespeeld heeft het hele weekend. En met Beamer presentaties erbij. Geweldig. Van die zangeressen. Het waaide heel erg hard in Zandvoort. Dat was prachtig, langs het strand even uitwaaien. En de luchten waren ook zo geweldig mooi. Precies, dus Tineke, Linda en ik staan hier. Dat was onze kok-in. Geweldig hoe Yvonne alles voor elkaar gemaakt heeft met het koken. We hebben het wel met z'n allen gedaan, maar zij heeft toch de grootste hap gedaan. Geweldig was het. En heerlijk, we hebben heerlijk gegeten. Geweldig. Dat was onze macaroni maaltijd. De eerste avond hadden we nasi helemaal uitgebreid, alles erop en eraan. Dus het was helemaal perfect. En Yvonne had zelfs nog appeltaart gebakken en zelfs een appeltaart voor Peet. Die hij meegenomen heeft met Jaap onderweg naar Moldavië. En het smaakte voortreffelijk. Dit was het kaartje van Tineke. Wil je er zelf iets over zeggen? Of,
Als je daar start, dan start je echt, ik zei echt gereformeerd. Voel je tussen mensen die veel vrijer zijn, veel meer gewend zijn. En toch weet ik dat het heel belangrijk is om je open te stellen. En wat we net ook hoorden in aanbidding. God te vragen van wat wil hij in mijn leven? En dan is het best een drempel om naar iemand te stappen om voor je te laten bidden. Maar ervaring leert dat als er voor me gebeden wordt, dat mijn leven verandert. En als ik zelf blijf ploeteren, dat het er alleen maar zwaarder op wordt. En dan is het heerlijk als je na zo'n weekend terugkomt en met zussen terugkomt waarvan je weet, we leven nu met elkaar mee. Ik heb er ook de hele week bestookt met van hoe ver is die in Moldavië en waar staat die nu? Dat krijg je daarna. Of ik hem voor wil lezen? Ik had heel duidelijk het gevoel dat God een hele andere weg met mij wilde gaan als dat ik gewend was. Ik was juf en mocht dat loslaten en in de ouderenzorg. En toen ik voor me had laten bidden, toen kreeg ik dit mee. Als bewijs, hij blijft steeds bij me. Hij zal me niet in de steek laten. En eigenlijk, ik moet niet bang zijn. Gewoon durven.
Hier staat dus het woord Eva duidelijk, dus vandaar deze foto. Maar het was zo geweldig om daar met 700 vrouwen samen te zingen. Dat is niet te vatten. En dit was dus het thema van het weekend. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En we hebben ook allemaal een witte steen gekregen. Dat is dus een toegangsbewijs eigenlijk voor het Koninkrijk. Het is een symbolisch iets, maar we hebben allemaal zo'n witte steen gekregen. Dit is dan het is een beetje onduidelijk, maar vooraan zit Yvonne en Carola daarnaast gewoon een selfie gemaakt. Ja, niet zo scherp. Maar. En we hebben daar ook allemaal de vriendschap gevierd, want het was dus een vriendinnenweekend. En voor die tijd, we kenden elkaar wel, de een wat meer dan de ander, maar dat is na het weekend heel erg veranderd. Dus echt vriendinnen en dat waren we eigenlijk met z'n allen daar. Dat is geweldig. Dus dat moest gevierd worden. Het is wel een neptafel hoor, dat gedoe. Dat was daar in die zaal, maar daar stond het woord Eva nog achterin van een leuke foto. Dus dat was eventjes beste vijver erop. En dit is... dat is een witte steen, die is van mij. En we hebben ook allemaal een lampje gekregen. En die moest je dan aan een vriendin geven. Uiteindelijk kreeg je hem wel weer terug natuurlijk. Maar dat, en dit... er was ook een mogelijkheid tot nazorg. En daar heb ik dus gebruik van gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. En toen kreeg ik dit kaartje. Ik heb daar geleerd om, tenminste geprobeerd te leren om met mijn emoties om te gaan. Dat is mijn probleem, dat het te gauw mijn emoties naar boven komen. En daar hoop ik dat het beter gaat. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden. Dit is een selfie van de eerste avond. En dat kreeg op een gegeven moment allemaal bokkenpootjes. Ja, het hoorde in het verhaal. Dat was wel heel erg grappig. Wat zeg je? Ja, dat staat hier op. Nou ja, dat, de vriendinnen bij elkaar. Een heel bijzonder weekend. Dus op het laatst deze. En dit de laatste van? Nee. Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Workshops kon je ook doen. En we hebben op een bordje en een kommetje allerlei teksten kunnen schrijven. En die kunnen dan in de oven en dan kan je het gewoon gebruiken. Er waren hele creatieve uitingen daar. Dat was erg leuk. Ook leuk om te doen, maar wel inspannend. Want je gaat echt trillen als je probeert de letters netjes op een bordje te zetten. Maar het is toch wel gelukt. En die lucht, die was zo mooi. Dat was dus op zondagmiddag. Het was geweldig. Dat is Gods schepping. Ja. Shalom. Vrede. Ja. En dit is dus het bericht van Yvonne. Beste broeders en zusters. Vorige week zijn wij, mijn persoontje Linda, Carola, Tineke en Yvonne naar Zandvoort vertrokken voor een EO Eva vriendinnenweekend. Het is een heel bijzonder weekend geworden. We hebben veel gezongen, mogen genieten van een prachtig verhaal van Narnia, dat slaat op die bokkenpootjes, over het lam en het land van de leeuw. Maar ook het samen bidden en vooral God zo dichtbij te mogen ervaren is zo overweldigend dat de tranen rijkelijk vloeiden, maar wel van geluk. Het met ons vijven zo mogen ervaren dat we al burgers zijn van het Koninkrijk van God is voor mij heel bijzonder geweest, voor Yvonne dus. Yvonne wil dan ook God danken dat ze dit fijn, warme, gezellige weekend echt vier hele lieve, warme vriendinnen erbij heeft gekregen. En dat is een groot geschenk. Veel liefs en de hartelijke groeten uit Heelsum, waar ze dit weekend dan verblijft.
Deze vrouwen hebben ook nog een verzoeknummer gevraagd. Dat is Witter dan Sneeuw van de Psalm Project, die... traden ook op de zaterdagavond op. En dat willen we nu laten zien en tegelijkertijd zal de collecte plaatsvinden.
Naar wat ik heb gedaan. mijn witte dan sneeuw. Maak mij sterk door uw geest. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn. U alleen hier geweest. Want mijn zonde en schuld spreken mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mijn witte dans weer. Laat mij rein voor u staan. Zie niet onder wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven. Laat mij weer juichen. Weer dansen. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie ik onder wat ik heb gedaan.
Als medegelovige en broer in het geloof mag ik jullie zegenen. Ik wil nog even aangeven, ik heb nog die studie eigenlijk. Maar de profetie die zal ik achterin leggen, dus vergeet die niet. Als je interesse hebt, kun je in de Bijbel teruglezen wat waar staat. Dan wil ik jullie zegenen namens de Heer Jezus. Echt met ook die tact en fijngevoeligheid voor elkaar. Om te groeien als geloofsgemeenschap. Om aan te voelen waar de Heere God heen wil met jou en met je broer en zus om je heen. Hij wil jullie vervullen met de Heilige Geest, zodat je bekrachtigd bent in je dagelijks leven. En namens de Heer mag ik jullie zegenen met liefde voor elkaar. Amen.